Broeders en zusters, goedemorgen. Het gaat hier goed. Ik hoor het, ik merk het. In zangdienst, in de hele sfeer van het koninkrijk, wat ik met u ervaar. Heerlijk! Dankzij Jezus Christus, onze Heer, die die ruimte voor ons heeft geopend en steeds verder opent. Ik wil met u weer een gedeelte gaan lezen uit Matteüs 5. Matteüs 5. Een gedeelte uit de bergreden. De vorige keer hebben we stilgestaan bij de versen 17 tot 20. En vanmorgen wil ik van daaruit verder gaan met een stukje wat daarna komt. In de bergreden predikt Jezus een hele nieuwe manier van leven. Een leven vanuit een werkelijkheid die voor vele mensen in zijn tijd en ook nog voor vele mensen in onze tijd verborgen is gebleven. Een leven vanuit de werkelijkheid in de hemel, in nauwe verbondenheid met Hem die in de hemel is en mensen bij zich wil hebben. Met mensen samen wil leven, één met mensen wil worden. En waarom dat verborgen is gebleven, waarom dat verborgen is geraakt, is het gevolg van alle zonden en overtredingen die mensen hebben gedaan. Waardoor zij in een andere werkelijkheid terecht zijn gekomen. De werkelijkheid van zonde en dood in de macht van de overste van deze wereld. Maar Jezus predikt de mogelijkheid om daaruit weg te komen. En om weer toe te komen aan het leven dat God van eeuwigheid voor jou, voor mij, voor alle mensen bedoelt. Een leven wat Jezus toont in zijn bestaan, maar wat hij ook opent voor ieder die naar hem luistert. Jezus benadert de dingen die bij mensen al bekend zijn vanuit de hemel. En zo ook de wet en de profeet. Jezus zegt in het stukje waar we vorige keer bij hebben stilgestaan: ik ben niet gekomen om de wet en de profeten te ontbinden. Of er iets anders voor in de plaats te stellen. Nee, ik ben gekomen om ze te vervullen. Dat is iets heel bijzonders. Een wet vervullen is veel meer dan je aan een wet houden. Een wet vervullen is in gemeenschap treden met Hem die die wet heeft uitgevaardigd, die die woorden spreekt. Beseffen waartoe Hij gesproken heeft en wat Hij wil bewerken. Gods bedoeling, wet en profeten, onderwijzing en belofte. Het hoort bij elkaar en Jezus laat het zien. Hij vervult, Hij opent en wil ons in diezelfde ruimte brengen. Hij plaatst ze in een heel ander kader, die wetten. Niet zoals mensen in zijn tijd, fariseeën, schriftgeleerden, die al die wetten op hun waarde proberen te schatten door ze te analyseren, door erover na te denken, door erover te gaan discussiëren, door daar nog bepalingen aan toe te voegen, verhelderingen aan bij te zetten en noem maar op. Er bovenuit mensen. Ja, maar dan moet je wel eerst besef hebben dat er iets is wat daar bovenuit gaat. Een werkelijkheid die niet van deze aarde is. Jezus gaat, nadat hij dat heeft gezegd, ik wil de wet en de profeten vervullen, een aantal voorbeelden geven. Kijk maar even met mij mee in Matteüs 5. Vanaf vers 21 tot en met 26 gaat het over pleeg geen moord. Een duidelijke wet aan Mozes gegeven. Vanaf vers 27 tot 32 pleeg geen overspel. Ja, God is een God van het leven. Vandaar dat moorden en alles wat eraan vooraf gaat en mee in verband staat niet uit God is. God is een God van liefde en trouw. Vandaar dat overspel, echtbreuk en alles wat met ontrouw te maken heeft, daar niet mee overeenstemt. Vanaf vers 33 gaat het over, leg geen valse eed af. Ja, God is een God van waarheid en recht. Als God iets belooft, dan mag je daarvan uitgaan. En zo mogen mensen ook worden. Wij mogen worden zoals Hij. Wij mogen die wetten begrijpen en vervullen. Vanaf vers 38 gaat het om oog, tand om tand. Ja, dat lijkt recht en gerechtigheid. Maar de gerechtigheid van God gaat daar bovenuit. Mensen, kom mee in die ruimte van God, zegt Jezus. En tenslotte in 43 tot 48 gaat het over het echte liefhebben. Waarbij mensen denken van, je moet je naaste liefhebben en je vijanden haten. Nee, zegt Jezus, daar gaat iets bovenuit. Jezus wijst een weg die boven het bekende uitgaat. Een weg die Gods bedoeling met woorden, met wetten en profeten duidelijk maakt en alle ruimte daarvoor opent. Vanmorgen wil ik met jullie stilstaan over dat tweede voorbeeld, vanaf vers 27 tot 32. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. En ik zeg zelfs, iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter één van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. Er werd gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. Ik zeg jullie, en ieder die zijn vrouw verstoot, drijft haar tot overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis. En ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel. Tot zover. Het lijkt erop dat Jezus er nog een schepje bovenop doet. Of die het nog strenger maakt dan het al was. Niets is minder waar. Maar dan moet je wel met Jezus meedenken. En daar nodig ik jullie vanmorgen toe uit. Om met hem mee te denken. En te begrijpen waarom Jezus deze wetten noemt. In dat kader van dat nieuwe leven wat hij biedt. Die wetten zijn gegeven bij de Sinaï. Dat weet elke Jood en iedere tijdgenoot van Jezus. En ook de meesten in onze tijd weten dat wel. Dat die wetten van God klinken vanaf de Sinaï. Mozes geeft dat door. En bij die Sinaï was het Gods bedoeling dat heel dat volk naar hem zou opklimmen. Dat hele volk mocht die berg op. Mocht God ontmoeten op die hoogte waar hij zijn volk wil brengen. Op het moment dat dat volk dan tot die berg nadert, gebeurt er van alles. Onweer, bliksem, donkerheid, donkere wolken. Het volk durft geen stap meer te zetten. Ga jij maar, zeggen ze tegen Mozes. Ga jij maar voor ons. En vertel maar wat God ons wil zeggen. Wij durven niet. Wij gaan niet verder dan dit. Ja. Wat jammer eigenlijk. Wat had het toch heel anders kunnen worden als dat volk wel, en niet alleen Mozes, samen met elkaar was opgetrokken en zich had geopend voor wat God hen wilde tonen en zeggen. Mozes maakt het mee. En nog 70 oudsten mogen een stukje met hem mee. En dan zien ze de Heer daar op een wijze zoals ze nog nooit eerder hebben gezien. Wat voor hen tot op dat moment verborgen was, wordt geopenbaard. Maar het volk, durft niet. Blijft hangen. Het blijft verborgen. En in plaats dat ze zich openen voor een werkelijkheid, komt er een heel andere werkelijkheid tevoorschijn in dat volk, terwijl Mozes in zijn eentje opklimt. Ze komen tot afgoderij, ze gaan een gouden kalf maken. Hoe is het mogelijk dat openbaring van God en zo'n duidelijke negatieve werking van het Rijk der Duisternis zo vlak bij elkaar kunnen liggen, zo naast elkaar kunnen bestaan en zo van het ene op het andere moment zich kunnen manifesteren? God wil zijn volk bij zich hebben, wil zich met zijn volk verbinden in een verbond dat lijkt op het huwelijk. Beter gezegd, het huwelijk is beeld van dat verbond. Want dat verbond dat God met mensen wil, is primair. En elk verbond dat daarvan is afgeleid, mag daar een beeld van zijn. Het beeld van een huwelijk tussen man en vrouw is wat God feitelijk al op de Sinaï met zijn volk wil sluiten, wil duidelijk maken. Hosea zegt het achteraf, honderden jaren later zegt hij: God wil zijn volk tot zijn bruid werven. Ik wil u tot mijn bruid werven. Hosea, jaren later, dan doorziet hij die hele wetgeving op de Sinaï en plaatst het in een profetisch kader. Dat wilt u. En dan zegt Hosea ook: het volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis. Het beseft niet waartoe het geroepen is, waartoe het mag uitgroeien. O God, geef toch genade. En Jezus geeft die genade. Hij opent dat hele gebeuren wat op dat moment nog verborgen is gebleven. En hij tilt heel die wetgeving van de Sinaï uit boven de regelgeving die in de tijd van het Oude Verbond op basis van die wetgeving is ontstaan. Zoek eens op. Deuteronomium 24. Dan zal ik je een voorbeeld geven. Deuteronomium 24. Uitspraak van Mozes. Deuteronomium 24. Het volgende kan zich voordoen. Ik lees het uit de NBV. Iemand heeft een vrouw getrouwd, maar om de een of andere reden is hij ontevreden over haar. Wat zou dat nou toch wel zijn? Hij geeft haar een scheidingsbrief die hij bij haar vertrek aan haar meegeeft. Ze gaat bij hem weg en wordt de vrouw van een ander. Je kunt je voorstellen dat in de jaren daarna, in de eeuwen daarna, die fariseeën en schriftgeleerden zich over dat vers hebben gebogen van: ja, wat is nou een reden voor scheiding en wat nou niet? Wat mag je nou scharen onder dat het bevalt me niet? En in plaats van hogerop te komen: God, wat bedoelt u? Waar wilt u ons op wijzen? Zakken ze eigenlijk af tot: ja, wat kan nou wel en wat kan nou niet? Wat mag nou wel en wat is nou niet geoorloofd? En zo zijn er ongelooflijk veel zogenaamde verduidelijkingetjes van de wet bijgekomen. Het is niet alleen maar de wet van de Sinaï, het is alles wat daar aan toegevoegd is, dat in de tijd van Jezus bekend is bij zijn toehoorders, waar mensen in zijn tijd mee zijn opgevoed. En ook in onze tijd zijn nog heel wat mensen bij die wetten opgevoed. En bij alle regeltjes die daaruit voortkomen, waarbij men denkt: oh, het gaat maar zo fout. Bij de Sinaï is er al een misstand. Het gaat niet zoals God het bedoelt. En die misstand, die wordt niet opgeheven. En dan geeft Mozes aanwijzingen hoe je daarin toch naar Gods bedoeling mag gaan leven. Maar als je die bedoeling niet begrijpt, ja, dan worden wetjes steeds grotere problemen en dan ga je het steeds verder uitsplitsen. En eigenlijk zijn we daar nog steeds mee bezig. Ook in deze tijd. Onze regering moet wetten geven in een situatie die ver al uit de hand is gelopen. Op een hellend vlak zich beweegt. En het zakt steeds verder af. En dan is iedere keer de vraag, moet je de situatie nou accepteren? Mag je dit nou wel tolereren? En als we het accepteren en tolereren, moeten we het dan niet legaliseren? Moeten we dan niet een wet maken wat dan nog een klein beetje de boel in goede banen leidt? Met al heel veel protesten van die en tegenwerpingen van die. Maar laten we toch alsjeblieft proberen het zo goed mogelijk nog te ordenen. En ondertussen zakt het steeds verder af. En met alle goede bedoelingen. En ik denk dat destijds die fariseeën en schriftgeleerden ook best goede bedoelingen hebben gehad. Zouden kunnen hebben. En onze regering die vandaag de dag met allemaal nieuwe problemen, nieuwe situaties te maken krijgt. En maar probeert om dat dan in zo goed mogelijke banen te leiden. Heel liberaal vaak. Niet vanuit het christelijk gedachtegoed, zeggen de christelijke partijen. Oh, een gedoe. Probeer het maar te regelen, mensen. Het lukt bijna niet meer. Want de vijand is bezig. En die wordt niet ontdekt. Die blijft verborgen. En dan zegt Jezus, over heel de situatie van echt scheiden, echt breken, ontrouw zijn. Alzo is het van de beginnen niet geweest. Matteüs 19 vers 4. En als Jezus dus over deze zaak gaat spreken, dan verbindt hij dat met beloften. Met profetische perspectieven. Jezus wil een eind maken aan die misstand. In welke fase dat zich ook al heeft gemanifesteerd. Hoe ver het ook al afgegleden is. Geen misstand is voor Jezus onbereikbaar. Overal waar je mee topt. Waar je in terecht bent gekomen. Waar je in vast bent komen te zitten. Wat je naar beneden zuigt. Het is voor Jezus geen onmogelijkheid. De wet zou mensen al hebben afgeschreven. Je kunt je op basis van een wet al afgeschreven achten. Oh, ik heb dat en dat gedaan. Voor mij is het afgelopen. Kijk maar, want daar staat het en dat mag niet en dat heb ik toch gedaan. En zou je denken, oh, afgelopen. Voorbij. Het is nooit voorbij. Jezus komt je tegemoet om je uit een misstand weg te halen. En je dan te laten zien hoe het mag veranderen. Hoe je mag vernieuwen. En ondanks alles wat heeft plaatsgevonden, toch mag leren leven zoals God het bedoelt. En in de rest van je leven daar in mag geloven. Je daarop mag richten. Kom bij mij, zegt Jezus. Ik toon jou de weg eruit. Hoe zwaar ook weggezakt in het geestelijke moeras. Grijp mijn hand. Ik wil je eruit halen. En je erboven plaatsen. En dat eeuwige leven, wat God bedoelt, hergeven. Pleeg geen openspel. Andere vertalingen zeggen, pleeg geen echtbreuk. Als je gaat zoeken naar de betekenis van het werkwoord wat hier staat, kun je zeggen, heb geen onwettige gemeenschap met de vrouw van een ander. Dat mag je natuurlijk gelijk uitbreiden. Heb geen onwettige gemeenschap met de man van de ander. Want het gaat hier niet alleen maar over mannen die zouden kunnen zondigen. Vrouwen kunnen dat ook. Wees niet ontrouw aan je man. Aan je vrouw. Laat je daar niet toe verleiden. Want daarmee breek je een verbond. Een verbond dat je met je vrouw, met je man hebt gesloten. Een verbond van liefde en trouw. Dat mag lijken en mag beeld zijn van het verbond dat God wil sluiten met de mensheid in Christus. Op het moment dat je dat toch doet, breek je dat verbond. Doe je dat huwelijksverbond geweld aan en maak je iets heel moois van God kapot. Maar eigenlijk gaat er nog meer kapot. Op het moment dat je je huwelijkstrouw verbreekt, dat je je huwelijksverbond verbreekt, gaat er ook iets kapot tussen jou en God. Er gebeurt niet alleen iets tussen jou en je vrouw, tussen jou en je man, waardoor een band die is gevormd doorbroken wordt. Er gebeurt ook iets tussen jou en God, dat jou van God losmaakt, bij hem vandaan drijft en jou ongeschikt wil maken voor dat prachtige doel van God, voor dat grote ware huwelijk van God met alle mensen. Het gaat rechtstreeks tegen Gods bedoeling in. Net zoals moorden. Als God een God is die leven geeft, dan is alles wat jou het leven ontneemt, het in zijn ultieme vorm moord plegen, antigoddelijk. Dat maakt iets kapot wat God bedoelt. En dat drijft je bij God vandaan. Het hoort niet bij God. Het hoort niet bij het leven naar Gods wil. Het hoort dus ook niet bij mensen die naar Gods beeld geschapen zijn en ingaan op Gods roep. Die God willen dienen. Mensen die als priester en koning tot Gods eer willen leven. Het is wezensvreemd aan mensen. Moorden en echtbreuk plegen. Het is wezensvreemd aan mensen die God toebehoren. Eén met hem willen worden. En samen dat ene volk willen vormen onder Christus het hoofd. En toch komt het voor. Als je inziet wat God met liefde en trouw voor ogen heeft, wat God met huwelijk en verbond bedoelt, en beseft dat hij jou daartoe roept en jou daartoe heeft geschapen om volledig één met hem te zijn en tot in alle eeuwigheden te blijven, dan is liefde iets goddelijks, uniek. Iets heiligs. Iets hoog verhevens. Dan is dat zuiver en intens goed. En als dat liefde is, dan noem je al het andere wat mensen liefde noemen, geen liefde meer. Want dat is een karikatuur. Dat is een uiting die niet overeenstemt met wat God laat zien. Eigenlijk is die liefde, die in de wereld liefde wordt genoemd, een ontheiligde vorm. Daar zit soms zo weinig nog maar van God in, soms helemaal niets. En dan ga je inzien hoe de vijand van God mensen juist op dit terrein misbruikt, slachtoffers maakt. En van dat hele huwelijk, en dat hele huwelijksverbond wat God bedoelt, een karikatuur maakt. En met elke vorm van trouw een loopje neemt. Wie wil nog voor een leven gaan waarin verbond, verbondstrouw, werkelijkheid wordt? Men neemt liever met elke vorm van trouw een loopje. We huwen en sluiten een verbond zolang het leuk is, stond gisteren in de krant. Zolang het leven het toelaat, alsof het leven je vijand wordt. Ja, maar dan bedoelt men met leven ook weer wat anders. Oh, 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 oh. Het haalt alles overhoop. Het zet alles op zijn kop. En niet alleen in een huwelijk wil de vijand er een puinhoop van maken, maar ook al voor het huwelijk. En buiten het huwelijk. Al in de kinderjaren, in de tienerjaren wil hij mensen op dit terrein mismaken, misvormen, te grazen nemen. Zijn kleine kinderen wil hij daar al mee besmetten. En denk niet dat als je ouder wordt, dat je daar wel uit weggroeit, dat het dan vanzelf overgaat. Tot aan het sterven toe kunnen mensen met dit onreine, onheilige, geplaagd, gepest worden, bezig gehouden worden, zonder dat er een uitkomst voor hen in zicht is. Dat is de vijand. Het staat lijnrecht tegenover wat God bedoelt. Hij is de mensenmoorder van de beginnen, vandaar dat hij mensen aanzet tot moord. Hij is de bron van alle ontrouw en breuk, hoererij, onreinheid vanaf te beginnen. Hij is de bron van overspel en afgoderij. Ja, ik noem afgoderij er gelijk maar even bij, want dat hoort bij elkaar. Overspel, in geestelijke zin, is afgoderij. Afgoderij is overspel in geestelijke zin. Je buigt je voor een andere God. Je wijdt je niet meer toe aan hem die jouw leven geeft, die jou heeft gemaakt, die jou tot zijn niveau wil verheffen. Maar je buigt je gewoon voor iemand anders. Je geeft je aan iemand anders. Dat is overspel. Geestelijk overspel. Afgoderij. En vandaar dat afgoderij en hoererij altijd met elkaar verbonden is. Als je door de eeuwen heen leest wat er in afgodentempels gebeurt, dan is dat altijd op dat terrein. Maar ook als mensen in de onreinheid en hoererij terechtkomen, dan kunnen ze vaak geen andere God meer dienen dan die macht die hen tot dat dwingt. Die geest drijft mensen bij God vandaan. Hij drijft mensen uit Gods koninkrijk om het onmogelijk te maken voor die mensen om daar ooit nog in terug te keren. Lees eens mee, Openbaring 22. Vers 14. En dan begint Jezus te zeggen: gelukkig zijn zij die hun kleren wassen. Och, wat mooi. Je kunt je kleren wassen. Hoe vuil, hoe besmeurd, hoe gescheurd, hoe bevlekt ook. Je kunt je kleden wassen. Doordat Jezus je die weg wijst. En dan kun je over de levensboom beschikken en zul je de stad door de poorten binnengaan. Geweldig! Als je dat niet doet, als je buiten blijft, dan zegt Jezus in vers 15, buiten die poorten, buiten die levensboom, is de plaats voor de honden. Die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt. Ja, daar heb je het weer. Toverij, ontucht, moord, afgodendienst, leugen, valse eed. Ja, die dat koestert. Je kunt op een gegeven moment in iets vallen, in iets terechtkomen. Maar dan kun je eruit weg, je kunt je kleren wassen. Maar je kunt het ook koesteren. En koesteren is vasthouden. Erin gaan leven. En mee bezig blijven. Je ermee verbinden. En er naar handelen. Ja. Ja. Dan blijf je buiten. Maar je kunt altijd naar binnen. Door je kleren te wassen. De vijand voert mensen naar buiten. Jezus zegt, je komt in de Gehenna terecht. Dat hebben we gelezen in Matthäus 5. Jezus laat gewoon zien waar je terecht komt. Als je in dat spoor van die vijand, op die weg van die vijand, in die lijn van die man, van die vijand meegaat. In de klauwen van de honden terecht komt. Een plaats, een situatie die nu nog niet bestaat, maar die uiteindelijk voor de duivel en zijn engelen is bereikt. En waar de duivel en zijn engelen zoveel mogelijk mensen in willen meeslijpen. Afschuwelijk. Afschuwelijk. Jezus wil mensen uit de klauwen van die vijand weghalen. Hoe ver ze ook afgezakt zijn, hij wil ze brengen, terugbrengen bij God. Ze door de poorten laten binnengaan. Ze van de levensboom laten eten. En ze voeren tot heerlijkheid. En dat is het mooiste wat een mens zich kan voorstellen. Eeuwige heerlijkheid in verbondenheid met hem die vol van heerlijkheid is. Dat zijn de twee tegenpolen. Gods heerlijkheid en de Gehenna. Een weg met Jezus, die leidt tot God. En een weg onder invloed van de vijand, die leidt naar de Gehenna. Twee bronnen, twee tegenpolen. Jahwe, de eeuwige, de bron van leven, van liefde, die jou altijd met genade bij zich wil halen, en Satan, die zich daartegen verzet en jou heel ver bij die God vandaan wil krijgen. Ze staan volkomen tegenover elkaar, met twee plannen, twee doelen, twee bestemmingen, twee kaders, twee wegen. Jezus brengt je terug. Als je naar hem luistert. Als je meegaat in zijn denken. Jezus maakt je los uit de greep van duivel en dood. En hij wil je opnieuw verbinden met God. Je alsnog één maken. Volledig vervullen met die geest van God. Hij wil je leven geven. Het leven hergeven. Met alles wat daarbij hoort. En in tevoorschijn mag komen. In grote, maar ook in hele kleine dingen. Dat is toch onvoorstelbaar, mensen? Dat is toch onvoorstelbaar, bij mensen onmogelijk. Dit is God. Wat een goedheid. Wat een barmhartigheid. Wat een genade. Wat een ware liefde. Dit is liefde. Om die ander, hoe ver weg ook, altijd de gelegenheid te geven. Terug te komen. Bij hem te krijgen. En hem te herstellen. Genade. Hoe groot. Kostbaar. Maar niet goedkoop. Niet goedkoop. Denk niet van, oh, dan kan ik nog wel even door. Want dan kan ik later wel met die genade nog een paar stappen terugzetten. Nee. Nee, niet in de zonde blijven opdat de genade toenemen. Die genade die God ons biedt. Die is zo ongelooflijk kostbaar en zo duur betaald, daar heeft Jezus zijn vlekkeloze, volmaakte, volwassen leven voor gegeven. Terwijl hij zo de heerlijkheid binnen kon gaan. Laat hij die heerlijkheid los om voor jou en mij de diepste diepte in te gaan. Om daarmee voor jou de weg te openen, om uit de diepte, of welk stadium ook van verval, terug te komen tot hem en met hem tot die heerlijkheid te komen waar God mensen voor heeft geschapen. Geweldig. Geweldig. Die genade is zo groot en die is altijd toereikend. Die meer dan genoeg, in elke tijd, in elke omstandigheid, in elke situatie. Dat is liefde. Zo mogen wij onze God leren kennen. Nooit een God die afwijst en zegt, voor jou is het niet meer mogelijk. Jij bent over de schreef gegaan. Dat kan niet meer. Bij God is er nooit veroordeling, maar altijd aanvaarding, hulp, die hij door Jezus Christus concreet maakt en jou gelegenheid geeft om met hem de weg terug te vinden. Jezus laat hier iets zien. Pleeg geen overspel. Maar daar zit nog iets anders aan. In plaats van iets niet te doen, mag je juist ook iets wel doen. Met toenemend besef waartoe je geroepen bent. Met besef van hem met wie jij je mag verbinden. Die jou boven het onreine, boven het onbetamelijke, boven alle vormen van zonde en dood uittilt. En je een hemels leven wil laten beleven. Een eeuwig leven in verbondenheid met de eeuwige. Jezus trekt het wel breder dan je in eerste instantie zou verwachten. Net zoals bij moord gaat het ook hier om voorstadia daarvan. Die eerste pericoop gaat het niet alleen om moord, maar ook wie in zijn gedachten al een ander dwaas noemt. En daar begint het. Jezus laat de hele weg zien naar datgene wat uiteindelijk tot moord kan leiden. Maar zo is het ook bij overspel. Daarin is een weg. Men komt niet gelijk in 1 seconde tot overspel. Daar is iets aan vooraf gegaan. Dat is een weg die de vijand met jou wil gaan. Ik teken hem op. Een weg. Naar beneden. Ja. Een aanloop. En dat begint al met een bepaalde manier van kijken. Kijken naar een andere vrouw. Kijken naar een andere man. Daar kan al iets in gaan spelen, waardoor die ander jou gaat bekoren. En dan laat je je min of meer betoveren door die bekoring. En in die betoveren, de situatie, kan je dan ook iets gaan begeren. En zo gaat het dan verder. Dan begeef je je op die weg. Bekoring. Ja, dat kan om een persoon heen hangen. Bepaalde vrouwen zijn er ook op uit om mannen te bekoren. Dan is daar een onreine geest in het leven van zo'n vrouw die erop uit is om anderen in een vangnet te krijgen. Om anderen naar zich te laten kijken en mannen te bekoren. Maar zo kunnen ook mannen rondgaan en anderen bekoren. Aantrekkingskracht. Men zegt wel eens, die hebben charisma. Nou, charisma is heel wat anders. En dat merk je als je zo'n vrouw ontmoet, zo'n man ontmoet. Denk niet dat het altijd bij die vrouw alleen hangt. Je kunt ook situaties voorstellen waarin je een zuivere, reine vrouw ontmoet en toch die bekoring je kan overvallen. Dan zit het gewoon in je eigen hemel. Het is iets in de hemel. Het is iets in de geestelijke wereld wat bekoort. Het is niet alleen het zien van, je ziet meer. Je hebt ook geestelijke ogen. En als je daar niet van bewust bent, dan denk je, wat overkomt me nou weer? Het is iets in de geestelijke wereld waar de vijand mensen in wil vangen, mensen mee wil bekoren, mensen mee wil betoveren. Daarmee heeft hij Eva al te pakken genomen in de hof. Het ging dan maar op een appel. Maar zo zijn er veel meer dingen waar hij jou wil mee bekoren, om je te betoveren en tot zonde te brengen. Je begeeft je op de weg van die vijand. Je gaat mee in zijn spoor. Als je niet stelling neemt en besef wat er in de geestelijke wereld speelt. En daar met Jezus ook het nodige aan doet. Levensgevaarlijk. Die bekoring. En elke stap op die weg maakt dat gevaar nog groter. Hoe verder je je laat meevoeren op die weg, hoe lastiger het wordt om er nog uit weg te komen. En soms lukt het gewoon niet meer. Mensen zonder Jezus krijgen het niet voor elkaar. Die raken steeds weer bekoord, steeds verder in de greep. En ze raken er verslaafd aan. Aardse begeerten. Ja, het zijn begeerten van mensen op aarde vervuld met werkingen van demonische geesten in de hemelsferen. En daarom zegt Jezus, als je dat nou merkt, indien jouw rechteroog je op de verkeerde weg brengt. Op een weg. Ruk het uit en werp het weg. En als je rechterhand je op die verkeerde weg brengt, hak hem af en werp hem weg. Zo. Dat is plastisch, hè? Dat is van dik hout zaag men planken. Nou, besef heel goed dat Jezus ook in Joodse stijl spreekt, hè? Dit is heel beeldend, heel duidelijk. Maar hij bedoelt niet een letterlijk uitvoeren in de natuurlijke wereld, maar een concretiseren ervan in de geestelijke wereld. Je oog, dat hele terrein, die hele wereld van het zien. Je hand, het hele terrein van iets doen. Na het zien kun je tot zonde komen. En door iets te doen, kun je tot zonde komen. En de duivel wil je altijd iets laten zien. Bij wat je ziet. En hij wil je iets laten doen in wat je doet. En dat mag je gaan opmerken. Dat mag je in de naam en de kracht van Jezus, jouw Heer, uitrukken, afhakken en ver wegwerpen. Die macht die erin zit, die macht die erachter zit, die duivelse vorst die jou iets wil laten zien, die jou iets wil laten doen, jou tot iets wil aanzetten, die ontdekken met Jezus, die jou dat wil laten zien. En jou de kracht ertoe wil geven om die vijand buiten te zetten. En dan kan het je op dat moment misschien best wat kosten. Dan gaat er iets niet door wat zo aantrekkelijk voor ogen is gesteld. Dat gaat dan niet door, nee. Nee. En misschien moet je iets loslaten waar je al min of meer vertrouwd mee bent geraakt, wat al enige betekenis voor je heeft gekregen. En misschien is het weinig, misschien is het al heel veel. Maar wat wil je nou liever? Iets loslaten, wat jou in de duisternis brengt, wil brengen, en daarmee je hele leven in de waagschaal stellen? Of zeg je: Heer, nu wil ik doen wat u me wil laten doen. Nu wil ik zien op wat u me laat zien. Te midden van alles wat op mij aan en af is gekomen. Ik laat het los. Dan maar geen pleziertje wat de vijand als pleziertje voorstelt. Dan maar niet door in datgene waar hij wil dat ik in doorga. Ik wil met u mee. Ik maak pas op de plaats. Ik maak rechtsomkeer. Ik ga met u eruit. Ik wil er bovenuit. Ik wil met u mee. En je wint er zoveel meer door dan waar de vijand je mee bezighoudt. De vijand spiegelt je altijd wat voor. En daarna heb je altijd een kat in de zak. Altijd. Maar bij Jezus niet. Maar ja, als je dan nog in die tweestrijd zit, dan lijkt dat van Jezus vaak zo ver weg. Dan lijkt dat vaak zo moeilijk. Het is leugen, want dat van Jezus is juist niet moeilijk. Maar we worden dan vaak daarmee ook nog weer bezig gehouden, en waardoor je het maar laat lopen en denkt: nou ja, ik zie straks wel weer. Heer, u wilt mij bewaren. U wilt mij versterken. U wilt mij genade geven. In elk boos opzet. In al dat zogenaamd bekoorlijke en aantrekkelijke. U wilt mij die occulte vijanden die daarin tegenover mij staan, mij laten overwinnen. U wilt mij daarin kracht geven dat ik hen mag passeren. Dat ze niet meer die invloed op mij hebben die ze wel eens hebben gehad. En u wilt mij hoger opvoeren. U wilt mij inleiden in de hemelse schatten. Doe het, zegt Jezus. Doe het met mij. Kom bij mij en ga mijn weg hierin. Blijf bij mij. Laat je niet langer misbruiken, niet op je verkeerde weg zetten, in het andere proces meevoeren. Ook al is je dat min of meer al eens overkomen. Ook al heb je op dit terrein een rugtas, een verleden. En zijn er dingen in je leven gebeurd waar je echt niet trots op bent? En waarvoor je je misschien nog steeds schaamt? Jezus zegt: ik wijs je een weg eruit. Je hoeft je niet te schamen voor het feit dat de vijand jou beet heeft gehad. Pak mijn hand nu. Dan haal ik je omhoog. Ik ga met jou door. Heb je berouw? Wil je vergeving ontvangen? Wil je verzoening met God beleven? Hier is het. Ik vergeef je. Ik verzoen je. Ik herinner je met God. Ik geef jou nieuw leven. Wat geweldig. Voor zelfs zonde op dit terrein. Ja. Met de Heer is niets onmogelijk. Maar het blijft niet bij vergeving en verzoening. De Heer wil veel verder. Hij biedt je nog veel meer. Als hij een vrouw ontmoet. Johannes 4, een Samaritaanse vrouw bij een bron. Die al 5 mannen heeft gehad. Dan geeft hij haar de mogelijkheid om te gaan drinken uit de bron van het eeuwige leven. En die vrouw gaat erop in. En ze mag met Jezus mee. Nou, een behoorlijke rugtas zou je zeggen. Een behoorlijk verleden. Als Jezus in Johannes 8 een vrouw tegenover zich krijgt, op overigens wel betrapt, nota bene. Dan zegt hij tegen al die fariseeën en schriftgeleerden die daar een casus van maken. En nou toch eens wel willen zien hoe Jezus daarmee omgaat. Wie van u zonder zonde is, werpen de eerste steen. Ja. En dan taaien ze allemaal af. Te beginnen bij de oudste. En dan blijft alleen die vrouw nog voor Jezus zitten. En dan zegt Jezus, heeft niemand u veroordeeld? Nee, ze zijn al weggegaan. Gaat Jezus het er dan veroordelen? Hij die zonder zonde is, gaat hij dan die vrouw veroordelen? En ik veroordeel u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Oh, Heer. Dat is toch geweldig. Ga heen en zondig niet meer. Begeef je niet langer op die weg. Kom nu op mijn weg. Ga nu met mij mee. In mijn kracht, door mijn geest. Leef voortaan in en door mij. In elk opzicht, in ieder aspect. Neem je plaats in bij mij. Neem je plaats in mijn volk, mijn gemeente. En groei tot volheid. Sta op. En dat zegt de Heer vanmorgen ook. Tegen jou, tegen ons. Sta op. Ook al ben je gevallen. Sta op. Ook al ben je meerdere malen gevallen. Sta op. Ga verder met mij. Ga door in het spoor dat ik je wijs. Ja. Een weg die jou uit het onreine in het reine brengt. Uit het onheilige in het heilige brengt. Uit alles wat verbroken en verdeeld is, brengt tot heelheid en eenheid. Die weg gaan als gemeente, in de gemeente, samen met jongeren en ouderen. En op die weg met de Heer kun je als jonge jongen, jong meisje, verkering krijgen, verliefd worden. Ja, dat kan. Heerlijk dat dat kan. Dat geeft de Heer gewoon. Dat is gewoon de ruimte die Hij geeft aan mensen om iemand anders heel leuk te gaan vinden. Daar. Ja, vol van te worden. Ja, maar ook in de verkeringstijd zit de vijand niet stil. Laat die tijd een heilige tijd zijn. Een mooie tijd. Een tijd waarop je met elkaar, als jongen en meisje, de weg van de Heer bewandelt. En toeleeft naar het moment dat je je aan elkaar mag geven en met elkaar mag verbinden in het huwelijk. En dan zegt Paulus, vorm nou geen ongelijk span met ongelovigen. Oh, dus ik mag geen verkering krijgen met een meisje buiten de gemeente. Het gaat niet om een wet, het gaat om een aanwijzing. Hoe wil jij met een meisje dat niet zo leeft en denkt als jij? Hoe wil jij met een jongen die op een heel andere manier in het leven staat dan jij? Op een heilige wijze in de verkeringstijd toeleven naar een huwelijk. Het geeft problemen. En hoe los je dan die problemen op? Kun je dan samen bidden? Kun je dan samen je voor het aangezicht van de Heer verootmoedigen? Genezing, vergeving, vragen en met nieuwe krachten doorgaan? Het gaat niet om een wet. Het gaat om een aanwijzing. Ja, maar ik geloof dat de Heer dit meisje aan mij geeft. En dat het dus in ons huwelijk wel goed komt. Je gaat zich vast bekeren. Oh, wat een vrome mens. Hoeveel mensen zijn daardoor niet op een spoor terechtgekomen die hen, die dat meisje niet in de gemeente, maar hen juist buiten de gemeente heeft gebracht. Broeder, zuster, het gaat niet om wetten. Het gaat niet om wetten die gewoon strikt opgevolgd moeten worden. Oeh, zo niet door en alles. Nee, kom maar bovenuit en zie waarom Paulus dat zegt. Geef jezelf dus niet zomaar weg in je tienertijd. Ook al doet elke klasgenoot van jou het al wel. Het is tegenwoordig modern. Probeer het maar. Beleef het maar. Heb maar plezier met elkaar. En ondertussen grijpt de vijand in dit stadium al in om mensen op hun weg te brengen. Ja, die hen dan later tot trouw en verbond zal leiden. Je voelt dat toch aan dat dat later dan ook fout gaat. En zo krijgt hij heel de wereld in zijn greep. Niet aan meedoen, niet in meegaan. De kracht van de Heer, ook in je tienertijd, al vragen en beleiden en daarin meegaan. En als je gevallen bent, daar opstaan en zo met de Heer doorgaan. Het gaat natuurlijk niet alleen over tieners die zichzelf zomaar weggeven. Dat kan ook daarna. Ook als je een tijdje geen relatie hebt. Hup, hup. Wisselende contacten noemt men dat. Broeder, zuster, het maakt je kapot. De duivel speelt. Die maakt zijn slag. En die zorgt er wel voor dat je steeds verder verwijderd raakt van waar God jou toe bestemt. Laat je niet meegaan in alles waar deze tijd vol van is. Maar zet dan ook geen enkele stap op die weg. Ga je dan niet 's avonds voor de televisie verkneuteren aan een film waarin het allemaal gebeurt? Of waarin de ene moord naar de andere moord plaatsvindt. Ja, maar ik heb zo'n zware dag gehad, ik wil even ontspannen. Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Helemaal. Maar moet je dan naar zo'n film kijken? Is dan dat wat jou ontspant? Ja, het is een vraag. Het is geen veroordeling. Het is een overweging. Heer, ja, als je zo begint, dan weet je de rest wel, hè. Dat bedoelt u niet, Heer. Ja, het is zo gezellig. Echt. Het zijn dan die dingen die er weer omheen hangen, die jou weer in dat spoor willen meenemen. Besef wat er gebeurt in de geestelijke wereld. Wil je trouwen? Fijn. Houd het maar in ere, dat huwelijk. En laat het bed onbezoedeld zijn, zoals de Hebreeën schrijver dat zegt. Trouw dan voor mijn aangezicht. Met besef van het verbond. Besef dat je met jouw huwelijk hier op aarde iets mag laten zien van wat God in de hemel van aanvang af met mensen bedoelt. Het is het beeld van Christus en zijn gemeente. Het is het beeld van God die de in Christus verenigde mensheid, de gemeente met Christus als hoofd, tot zich wil nemen, als bruid wil werven. En als je zo je huwelijk inzet, beleeft en vormgeeft en in dat beeld en in dat kader blijft stellen, dan mag je alles van hem die dat bedoelt verwachten. Genade, sterkte, vrede, leven, zegen en al het goede vanuit Gods koninkrijk. Maar een huwelijk kan mislukken. Ja, dat is de realiteit. Mag je dan nog trouwen? Oh, die vraag wordt zo vaak gesteld. Gaat het daarover? Nee. Nee. Ook na een verbroken huwelijk, mag je, als dat huwelijk ontbonden is, hertrouwen. Mits in de Here. Dat is wat Paulus zegt. Dat is de enige voorwaarde. Als je een tweede huwelijk wil ingaan, dan kan dat. Maar doe het dan in de Heer. Van aanvang af, vanaf de eerste stap. En blijf dan met hem verbonden. Met je partner, in de Heer verbonden. In zijn gemeente, alles belevend wat God je wil geven. Want je krijgt alsnog de kans om in dat nieuwe huwelijk te laten zien wat God met het huwelijk bedoelt. Het is niet zo dat je één kans krijgt en het is allemaal voorbij. Of dat je met een tweede huwelijk eigenlijk allemaal buiten staat. En in hoeveel gelovige christenen leeft dat beeld? Dat mag niet, dat kan niet. Het is een wet die niet vanuit de hemel wordt toegepast. Niet vanuit de hemel wordt bezien en geïnterpreteerd. Het mag wel. Ja, niet dat dat een weg vrijmaakt voor weet ik het allemaal. Maar voor het geval het jou betreft, is er altijd ruimte om met de Heer verder te gaan. En iets te beleven wat in het verleden nog niet beleefd is. Wat een ruimte is er toch in Gods Koninkrijk. En niet alleen in Gods Koninkrijk, maar ook in de gemeente waarin Gods Koninkrijk beleefd en gepraktiseerd wordt. Je kunt van elke verkeerde weg terugkeren en op de goede weg alsnog gaan beleven wat God bedoelt. Die ene heilige weg die omhoog voert. Broeder, zuster, met al die wetten die ons zijn aangereikt, ga daar nou niet mee om zoals fariseeën en schriftgeleerden dat doen in de tijd van Jezus. Ga daar ook niet mee om zoals vele aardsgerichte christenen dat doen in onze tijd. Wat mag wel, wat mag niet? Wat kan er nou wel mee door, wat kan er niet mee door? Tot hoever kun je gaan? Kom nou eens hogerop, zegt Jezus. En hij zegt het tot zijn apostelen, tot zijn discipelen, tot gelovigen, tot mensen die hem willen volgen. Kom hogerop en ga nou eerst eens je plaats innemen in mijn koninkrijk, bij mij. In die heilige, heerlijke positie die ik je geef. En laten we dan eens overleggen, heilzaam overleggen, wat aan de orde is voor jouw leven verder hier. Richt je op Gods aanwijzingen, op Gods getuigenissen, op Gods woorden, op Gods beloften, op Gods wetten. Bedenk de wetmatigheden in de geestelijke wereld en haal daar de profetieën van God bij. Wetten en profeten, het hoort bij elkaar. Kies ervoor om in jouw leven, hier en nu, mijn wetten en mijn profetieën te vervullen, zegt God. En Jezus zegt, doe zoals ik. Ik heb de wet en de profeten vervuld. Jij mag het met mij doen. Ik wil het je leren. Ik wil het je aanreiken. Dan vind je genade. Dan vind je die overvloedige genade, die rijkdom van Gods genade. En bereid jij de Vader vreugde. Dat is het mooiste wat er is. Om niet alleen zelf vreugde te vinden voor het aangezicht van de Heer, maar ook jouw Vader, onze grote God, vreugde te laten vinden in jou. Want als je zo leeft, als de gemeente deze vorm van leven tot het volwassene en tot het volmaakte laat uitgroeien, oh, wat is God dan blij. Dan is hij, dan ziet hij wat hij van het begin had bedoeld. Een gemeente vol van zijn heerlijkheid en zijn lof. Jezus Christus is daarmee bezig. Die wil ons daartoe opvoeren. Ga je mee? Amen. Ik wil met jullie bidden. O Heer, wat is het leven met u toch veel ruimer dan we vaak zelf nog denken. Wat de mogelijkheden zijn er bij u. Door genade, vergeving, verzoening, bevrijding, vervulling. En dat zijn zomaar een paar termen, maar wat een heerlijke wereld ligt daarin besloten. Wat een werkelijkheid, wat een mogelijkheid bij u. Heer, hier zijn wij. Een gemeente met mensen, jongere mensen, oudere mensen. De een met een volle rugzak, de een met een wat minder grote rugzak, maar allemaal met ons verleden, waarin dingen zijn gebeurd, Heer, die niet uit u zijn geweest. En we hebben vergeving ontvangen. We hebben verzoening met u beleefd. En we mogen vanuit die vergeving en verzoening verder leven. Loskomen van alles wat ons opnieuw daarin wil drukken. Loskomen van alles wat ons tegenhoudt om de weg met u te vervolgen. Wij willen met u mee. In uw ruimte. In uw leven. In uw licht. En u zegent ons. ieder van ons. Persoonlijk en gezamenlijk. De genade van onze Heer Jezus Christus stroomt naar jou toe. De intense liefde van Jezus en daarmee de liefde van God deelt Hij jou mee. En de vrede die daarbij hoort mag jou doorstromen, vervullen, alles op orde brengen, genezen en nieuw perspectief voor jou openen. Ik zegen je in de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. Broeder Bert, wil je het overnemen?